Goed, we gaan weer verder met de openbaring. Wat we vandaag gaan doen is het volgende. Nou, zoals te doen gebruikelijk eerste samenvatting van de vorige keer. Want het is al best wel weer een tijdje geleden, hè, dat we hier zijn geweest. Ik hoop dat u ook allemaal fijne feestdagen heeft gehad. Ja, voor sommigen natuurlijk ook wat moeilijker vanwege een geliefde die je bent verloren. Dan zijn het geen feestdagen, maar helse dagen. Dan fijn dat u het weer overleefd heeft. Dan is datgene wat we behandeld hebben is natuurlijk alweer een tijdje terug. Dus dan is het goed om eerst even een samenvatting te doen. Dan zullen we stilstaan bij de engel met het boekje. Daar gaan we mee verder, want we hebben de eerste vier versen van hoofdstuk 10 van Openbaring al behandeld. En dan gaan we verder met het behandelen van vers 5, 6 en verder. En ja, dan het tweede deel, dat zal dan vanmiddag zijn. En toen denk ik, ja, dan ga ik echt een begin maken met die twee getuigen. Misschien krijg ik het wel af, maar we komen niet verder dan de eerste twee versen. Om daar weer eens even wat dingen op te halen van hoe het nou zit met die tempel, et cetera. En dat kunnen we beter gewoon duidelijk hebben dan dat we daar veel te snel doorheen gaan. Dus dat is wat we gaan doen vandaag. Nou, dan beginnen we met de samenvatting van de vorige keer. En ja, toen hebben we het gehad over Openbaring 9, vanaf vers 13 tot 21. En daar ging het erover dat de zesde bazuin geblazen werd. En die zesde bazuin, die staat ook gelijk aan de tweede W. De tweede W. Dat zie je ook in Openbaring 9, vers 12, wordt na het blazen van de vijfde bazuin gezegd, het ene wee, dat was het eerste wee, wat dus de vijfde bazuin was, is voorbij gegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. En dat is dan uiteindelijk die zesde bazuin. En die zesde bazuin, die loopt een heel eind door, hè, tot aan hoofdstuk 11 vers 14. En dan zie je aan het einde van hoofdstuk 11 vers 14 dat die zesde bazuin wordt afgesloten, maar dat daarmee tegelijkertijd ook het tweede wee wordt afgesloten. Want dat staat in Openbaring 11 vers 14. Het tweede W is voorbij gegaan. Zie, het derde W komt spoedig. Nou, en onder de zesde bazuin zijn er verschillende gebeurtenissen. Je ziet dan eerst, hebben we de vorige keer gezien, dat daar vier engelen losgemaakt worden. En dat er dan een ontelbaar aantal troepen losgelaten wordt die dood en verderf zaaien. Dat is het eerste wat we zien. En het tweede wat we zien is dat Johannes, dat er een engel aan Johannes verschijnt, een sterke engel, die heeft een boekje. En Johannes moet dat boekje opeten. En dan staat dan weer dat hij over allerlei volken weer moet gaan profiteren. Dat is dan het tweede deel van wat valt onder die zesde bazuin. En het derde wat onder die zesde bazuin valt is het optreden van de twee getuigen. Zoals dat we dat in hoofdstuk 11 vers 1 tot 14 terugzien. En je zou die zesde bazuin eigenlijk, die gebeurtenissen die we hier net zien, al kunnen zien als een intermezzo op de zevende bazuin. Net zoals het verbreken van het zesde zegel je eigenlijk ook al kan zien als een intermezzo op het openen van het zevende zegel. Nou, gaan we even kijken naar waar we het dus de vorige keer over hebben gehad. Ja, toen hebben we dus gehad over die engelen die losgelaten werden bij de Eufraat. Daar in het ten noordoosten van Israël, waar Babylon lag, waar vroeger de Hof van Ede lag. En die engelen worden losgelaten en daarbij ook ontelbare troepen. En ja, je kunt datgene wat daar gebeurt ook wel nog steeds terug herleiden naar gebedsverhoring van het gebed uit Openbaring 6 vers 10. Waar dan staat, waar dan de, bij het openen van het vijfde zegel, waar dan de zielen onder het altaar het volgende uitroepen. En zij riepen met luide stem, Openbaring 6 vers 10, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Nou, en dat wreken en dat oordelen van het bloed van de heiligen, van de gelovigen, dat gedood is door de mensen die vijandschap hebben tegenover God. Nou ja, dat zie je dan vervolgens gewroken worden in onder andere het openen van het zesde zegel met een gigantische straf en oordeel wat er volgt. Kun je ook nog Openbaring 8 vers 4 bijleggen. Je weet wel dat gedeelte over dat altaar, en op dat altaar wordt reukwerk gelegd samen met de gebeden van de heiligen, en dat stijgt op naar God. En dan in wezen vind je dat het antwoord van God terug in die zeven bazuinen. En wat lezen we dan in Openbaring 8 vers 4? En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En dan zie je eigenlijk dat er min of meer antwoord wordt gegeven in vers 5. En de engel nam het wierookvat en vulde dat uit het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En dat is dan een antwoord op dat gebed van die heiligen. Een gebed waarvan ik ook zelf vind van, ja, als je dat zo leest. Natuurlijk leven wij niet in zo'n verschrikkelijke tijd zoals in Openbaring geprofeteerd wordt. Maar ik vind die vraag wel heel herkenbaar. Tot hoe lang, heilige en waarachtige Heer, zo oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En dan gaat het misschien ook niet zozeer om de vervolging van gelovigen. Alhoewel het in deze tijd toch ook gebeurt in een heel aantal landen. Maar ja, ik denk ook wel dat de vraag actueel is van, ja, hoe lang moet het leven hier nog op deze aarde voortduren? Dat is een actuele vraag, de vraag naar het kwaad. Ik zal er vandaag ook wel iets over dat zeggen, hoe je dat moet zien. Want ik vind dat de laatste tijd, vind ik, in onze kringen komen hier nou wat simplistische antwoorden voorbij. Het is misschien niet zo aardig om te zeggen, maar ja, ik vind dat wel, omdat het vaak te maken heeft met een wijze van verkeerde Bijbeluitleg. Door de zaak naar zijn context te rukken. En laat ik heel eerlijk zijn, ik heb dat de vorige keer ook al wel gezegd. God heeft ons niet alles geopenbaard. De Bijbel zegt ook zelf dat we als in een spiegel, als in raadselen kijken. En dat er ook nog een heel aantal dingen zijn die God ons niet heeft geopenbaard. En sommige zaken zijn voor ons gewoon al eenvoudig moeilijk. Eenvoudigweg te moeilijk om te snappen, te moeilijk om te begrijpen. En zolang we hier op aarde leven, zullen we moeten accepteren dat we niet op alle vragen een antwoord krijgen. En ik merk nou, naarmate ik ouder of minder jong word, kom ik tot de conclusie, en dat weet u natuurlijk al lang, want u bent nog veel ouder en wijzer dan ik, maar naarmate je meer weet, kom je er steeds meer achter hoe minder je eigenlijk weet. Hoe beperkt je eigen kennis is, hoe beperkt je zelf bent. En ja, ach, dat je eigenlijk maar in het hele bestaan maar een klein stofje op de weegschaal bent. Niet meer en niet minder. Nou goed, dat even, even over dat. Ja, ik had het natuurlijk over een samenvatting. Dus ik ging alweer een zijweggetje in. Maar dat even over die zesde bazuin. Wat dan een oordeel is, wat een antwoord is op de vraag van, ja, hoe lang duurt het voordat God nou eens een keer zijn gaat wreken. Nou ja, goed, en dan wordt er dus gesproken over vier engelen. Dat zijn slechte engelen, kwade engelen lijken dat te zijn. Die worden losgelaten. We hebben toen ook opgemerkt, het zullen kunnen wellicht ook wel die engelvorsten uit Daniël zijn. En dan vervolgens wordt een ontelbaar aantal troepen aan demonische ruiters losgelaten. Ze hadden wel verband met de parten uit die tijd. Maar ze waren toch wel heel anders, omdat je leest ook dat ze uit de mond vuur, rook en zwavel kwam. Je ziet echt dat het demonische machten zijn. Ze komen eigenlijk voort uit het feit dat er vier engelen worden losgelaten. Ja, en het doel uiteindelijk, dat eerst die engelen en dan later die troepen losgelaten worden, is uiteindelijk dat de mensen geen demonen meer aanbidden. Maar ondanks de dood en verderf wat ze zaaien, want er komen heel veel mensen op, gebeurt het uiteindelijk niet en blijven de mensen volharden in hun vijandigheid en in hun goddeloosheid ten opzichte van God. Kijk maar mee in Openbaring 9, vers 20 en 21. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. En toen hebben we gezien dat er letterlijk staat om de demonen niet meer te aanbidden. Want dat is het doel, om de demonen niet meer te aanbidden. En de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of loven. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Ondanks die enorme oordelen waarbij mensen gewoon omkomen, bekeren zij zich niet. Nou, dat zie je natuurlijk ook bij de plagen in Egypte gebeuren. Farao bekeerde zich niet, hij verhardde zijn hart. En zelfs toen zijn zoon doodging, ging hij eerst wel een soort overstag. Maar uiteindelijk ging hij later toch de Israëlieten achterna. Ja, en dat had een eindoordeel tot gevolg, dat ze verzolgen werden in de Rode Zee. Daar zie je een verband daarmee. Nou, dat wat betreft hoofdstuk 9. Toen hebben we een begin gemaakt met hoofdstuk 10, vers 1 tot 4. En laten we vers 1 tot 4 nog eens even lezen. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk boven zijn hoofd. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechter voet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. Nou goed, we zijn hier nog steeds, hè, na het blazen van die zesde bazuin in de tweede B. En wat opmerkelijk is, is dat vanaf dit gedeelte, hè, eigenlijk vanaf hoofdstuk 11, er steeds meer ingezoomd wordt op het Midden-Oosten. Hè? En dan ook uiteraard in een bepaald tijdperk, namelijk in de eindtijd. En we zien straks ook met name dat het in die laatste periode voor de wederkomst van Christus is. Nou, en dan zie je een engel verschijnen die niet bij naam wordt genoemd. En we hebben de vorige keer ook gezien van ja, het is vrij onduidelijk wie nou precies die engel is. En er zijn verschillende uitleggingen over. In ieder geval kunnen we één ding zeggen. Deze engel heeft uiterlijk een hele sterke verwantschap met Christus. En je zou kunnen zeggen, nou, hij treedt namens Christus en namens God op. En die verwantschap kun je ook terugvinden in Daniël 10 en Openbaring 1. Nou, en wat je dan uiteindelijk ziet is dat die engel een boekje heeft in zijn linkerhand. Dat staat hier niet zo in deze tekst, hè. Er staat dat hij in zijn hand een boekje heeft. Maar als je naar vers 5 gaat en dan kijk je naar de vertaling van de NBG, daar staat dan dat hij zijn rechterhand naar de hemel heeft. Dus dan moet het wel betekenen dat hij dat boekje in zijn linkerhand heeft. En in die linkerhand is oordeelsprofetie te vinden. Toen legden we ook het verband tussen het scheiden van de schapen en de bokken, dat de schapen aan de rechterhand worden gezet en de bokken aan de linkerhand. En dat de linkerhand in dat opzicht dan een teken van oordeel is. Nou, in die linkerhand heeft die engel een boekje. En dat boekje is niet hetzelfde als de boekrol die we in Openbaring 4, 5 was het volgens mij. Nou, 5, Openbaring 5 hebben gezien. Maar dit is een ander boekje. Nou, en die engel heeft dus een oordeelsprofetie in zijn hand. En die heeft zijn rechtervoet op de aarde en zijn linkervoet op de zee. Nou, dat kun je in ieder geval uitleggen als hij oefent gezag uit over de hele aarde. Maar je zou het ook nog, hè, als je het symbolisch bekijkt, als je kijkt naar beeldspraak, hè, zou je het ook nog uit kunnen leggen. Ja, de zee staat voor de volkeren, daar zet zijn linkervoet op, van oordeel, en zijn rechtervoet staat op de aarde. En rechtervoet, het land, het staat voor het volk Israël. Nou, dat is wat we dan hier terugzien. En wat je dan uiteindelijk ziet, dat die engel die brult als een leeuw. Een leeuw is ook weer een kenmerk van de Heer Jezus Christus. En daarna klinken de stemmen van de zeven donderslagen. En Johannes mag die niet opschrijven. De stemmen van de zeven donderslagen mag hij niet opschrijven. Dat blijft dus verborgen. Dus ook in het boek Openbaring, wat juist dingen duidelijk maakt, wat juist geheimenissen openbaart, zie je dat zaken nog steeds verborgen blijven. Nou, we hebben gezien dat die zeven donderslagen die bekend waren, hè, want er staat zoveel letterlijk als wordt gesproken over de zeven donderslagen. Nou, dat veronderstelt dat ze al bekend waren. En toen hebben we gerefereerd aan Psalm 29, wat de donderpsalm wordt genoemd in de Bijbel. Waarin je God, waarin gesproken wordt over oordeel, verlossing en Gods koningschap. Dus dat kun je terugvinden in Psalm 29. Maar exact wat die donderslagen inhouden, dat wordt ons niet bekend. En dat bepaalt ons er wel weer bij, eigenlijk wat ik net ook zei, van ja, dat God de gelovigen niet alles openbaart. Hè? En dat is overeenkomstig ook, en dat citeer ik, hoeft u niet op te zoeken, wat in het bekende vers van Deuteronomium 29 vers 29 staat. En dat gaat natuurlijk over het volk Israël, maar ook nu geldt dat nog. Ik denk dat we het uiteindelijk allemaal wel over eens zijn, dat over een heleboel dingen ons niet geopenbaard zijn. Wat er bijvoorbeeld komt naar het hemels Jeruzalem, ja, is niet bekend. Ja, uiteindelijk staat er: God is alles en in alle. Wat er voor de schepping gebeurde, is ons eigenlijk ook niet bekend. Wat er in het boek Openbaring staat, het blijft een lastig boek. Helemaal exact alles duiden, lukt ook niet. En hoe de hemel de hemelen eruit ziet. Nou ja, nog meer van dat soort zaken. En als je het hebt over bepaalde vragen in de Bijbel, bepaalde levensvragen, hè, vragen over het lijden, vragen over zonde, vragen over ellende, over pijn, over moeite. Op heel veel zaken krijgen we geen antwoord. Nou, in Deuteronomium 29, vers 29 wordt ten aanzien van het volk Israël gezegd, en ook wij kunnen daar onze les uit trekken. De verborgen dingen zijn voor de Heer, onze God, maar de openbare dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen. En eenvoudig gezegd is het van, ja, we moeten het doen met datgene wat God ons geopenbaard heeft. En dan denk ik ook dat je je beter druk kan maken over datgene wat ons wel geopenbaard wordt, dan dat je gaat lopen vissen, gaat lopen filosoferen over van, ja, wat er nou niet in staat, hoe het dan misschien wel zo zou kunnen zijn. Nou, dus misschien een leuke hobby voor 's avonds bij de haak met een glas wijn. Maar ja, je komt er in wezen niet achter. En dan kun je maar beter je druk maken om wat er wel in de Bijbel staat, en dat is al heel erg veel, en daar heb je je handen al vol aan, dan dat je je druk gaat maken om wat er niet in staat, en daar allerlei antwoorden in de Bijbel gaat leggen die er niet in staan. Dat is denk ik wel belangrijk om dat te beseffen. Nou goed, ik noemde net ook al 1 Korinthe 13 vers 12. Hoeft u ook niet op te zoeken. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. We zien eigenlijk, u weet wel, ik heb dat wel vaker uitgelegd. Zo'n spiegel, dat was een koperen opgepoetste plaat. Nou, dan zag je, toen ik vanochtend in de spiegel keek, toen werd ik niet blij, want ik zag precies alles tot in detail. Zo'n spiegel van vroeger was wel prettiger, want dan zag je alleen de contouren. Dat is eigenlijk ook wat we zien. We zien de contouren van Gods plan. We zien waar het ongeveer naartoe gaat. Maar op een heleboel vragen hebben we gewoon geen antwoord. Nou, en dat moeten we ook nog maar eens gewoon accepteren. Want anders ben je eigenlijk net als die mensen in de Hof van Eden. Die zo heel graag, en dat zijn we natuurlijk allemaal, want we stammen allemaal van Adam af. Maar die zo heel graag van die boom van de kennis van goed en kwaad wil eten. Omdat hij net als God wil zijn. Hij wil net als God weten. En op het moment dat je allerlei antwoorden in de Bijbel gaat leggen. Of er antwoorden eruit gaan halen die er helemaal niet in staan. Ja, dan ben je eigenlijk, ga je weer terug naar de Hof van Eden. Dan ga je weer als het ware weer eten van die boom van de kennis van goed en kwaad. Nou, dat wat betreft de samenvatting van de vorige keer. En dan gaan we nu verder met hoofdstuk 10 vanaf vers 5. En dan gaan we eerst vers 5 tot 11 lezen. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn, er staat er letterlijk zijn rechterhand op naar de hemel. En hij zwoer bij hem, die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is, en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei, ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem, geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het en eet het op en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En men zei tegen mij, u moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. Nou, dan gaan we eerst naar vers 5 en 6. Hè. En daar zien we dan dat die engel, die gezag uitoefent over de hele aarde, zeg maar, doordat hij zijn ene voet op de zee houdt en zijn andere voet op de aarde, dat hij zijn rechterhand naar God opheft en dat hij ook namens God een eed uitspreekt. Nou, en daarbij was het ook te doen gebruikelijk dat je ook de rechterhand opheft. Doen we het trouwens nog steeds, hè, in de rechtbank. Zo waarlijk helpt mij God almachtig, of dat verklaren, dat beloof ik. He, dat doe je daar nog steeds. Ik moet dat nog wel eens doen op de rechtbank. De ene rechtbank is daar consequenter in dan de andere. Als ik word opgeroepen in mijn werk als jeugdreclasseringswerker. He, dan is dat met name op het hof in hoge beroepszaken. Dan moet je de eed afleggen, want dan ben je zogenaamd getuigendeskundige. Nou ja, ik wil wel zeggen dat ik getuige ben, maar overnamelijk deskundige ben. He, dat wordt dan wel getoetst. Meneer de Graaf, hoe lang werkt u bij de jeugdreclassering? Nou ja, en dan ga je, als het goed is, ga je dan de waarheid spreken. Zo niet, dan heb ik een probleem. En dan kun je wegens mijn eed 1 tot 2 jaar achter de tralies verdwijnen. Maar als het goed is, spreek je dan de waarheid. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. Nou, deze engel heeft zijn hand op. En hij verkondigt Gods boodschap. Hij verkondigt de waarheid. En ja, daarbij wordt eigenlijk ook, is het ook zo dat God als getuige erbij geroepen wordt. En je zou ook bijna kunnen zeggen, ja, zo waarlijk helpen mij God almachtig. God wordt erbij geroepen als getuige. Nou, we zien in wel meer gedeeltes. Het is wel aardig om daarnaar te kijken. Laten we dan eerst eens gaan naar Daniël 12. Hè, dat hebben we al eerder in deze context gelezen. Daniël 12, bladzijde 1413. En herzien de Statenvertaling. Daniël 12, vers 5 tot 7. En daar zien we het volgende staan. Ja, ook dit gaat over de zaken van de eindtijd. We hebben er al de vorige keer wat meer bij dit gedeelte stilgestaan. En ik, Daniël, zag en zie, er stonden twee anderen. De een hier op de oever van de rivier. De andere aan de overkant op de oever van de rivier. De een zei tegen een man, gekleed in het linnen, die zich boven het water van de rivier bevond. Dus er zijn eigenlijk drie engelen. Eén aan de ene kant van de rivier, één aan de andere kant, en de ander die hangt boven de rivier, of die zweeft boven de rivier. Hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Toen hoorde ik de man gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond, en hij hief zijn rechterhand en zijn linkerhand op naar de hemel. Hè, dat is dan een teken van complete overgave. En zwoer, hier zweren, het spreken namens God bij hem die eeuwig leeft, na een vastgestelde tijd, het is 1 jaar vastgestelde tijden, 2 jaar en een helft, een half jaar, drieënhalf jaar, oftewel een halve jaarweek, een week van 7 jaar, wanneer hij een einde aangemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. Nou, hier wordt heel duidelijk gezegd, hè, een eed gezworen namens God. Er wordt namens God gesproken. De dingen zullen echt daadwerkelijk zo gebeuren. Hij is ook in het opzicht wel aardig om even naar Exodus 6 te gaan. Exodus 6. Exodus 6. He, dus in de ene hand wordt namens God gesproken, maar men verwacht het ook van God. Dat is ook een belangrijk gegeven. En in wezen is het ook zo, wie de daadwerkelijke waarheid dient, die dient ook God. He? Dan spreek je ook als het ware namens God. Exodus 6 vers 7 geeft net weer even een ander, zet het hele verhaal weer net in een wat ander perspectief. Want hier zie je juist dat het opheffen van de hand betekent dat God zijn werk zal gaan doen. Er staat in Exodus 6 vers 7, ten aanzien van het volk Israël, en een verlossing uit Egypte. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven. Ik de Heer. Nou, als God zijn hand opheft, dan spreidt hij zijn macht erover uit. En dan gaat God over dat land zijn macht uitoefenen en geeft dit in dit geval aan de Israëlieten. Of een ander voorbeeld, Exodus 17. Vanuit een ander perspectief bezien. Daar zie je ook heel duidelijk het opheffen van twee handen, dat het resulteert in het uitwerken van Gods kracht. Daar strijdt Israël tegen Amalek. En Mozes moet dan op een berg, op een heuvel gaan zitten. En hij moet zijn handen naar de hemel uitstrekken. En op het moment dat hij dat doet, dan is Israël aan de winnende hand. En laat hij die handen zakken, dan is Amalek aan de winnende hand. En dan zie je eigenlijk dat Israël het van de Heere moet verwachten. Want dat staat er in Exodus 17 vers 11 en 12. En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk, totdat de zon onderging. En dan lees je nog in vers 13, zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. En dan zie je Israël als eenheid, waarbij Mozes ook geholpen wordt, in geloof, door Aaron en Hur, en Jozua het volk aanvoert in de strijd. En zo zie je als het volk Israël, als één volk, vanuit de kracht van God, strijden. Nou ja, dat is uiteindelijk ook hoe het behoort te zijn. Eenheid, daarbij dat je het van God verwacht, in afhankelijkheid van God. Nou, dat even wat betreft die handen naar de hemel. Zou je ook nog naar andere versen kunnen gaan, dat doen we nu even niet. Maar soms worden ook de hemel en de aarde als getuigen aangeroepen. Is terug te vinden, staat ook in de aantekeningen die later op de site komen, in Deuteronomium 4 vers 26. En ook in Deuteronomium 30 vers 19. Worden hemel en aarde als getuigen aangeroepen. Dat zie je hier niet gebeuren. En nou ja, dat kan natuurlijk wel als reden hebben dat de aarde en de zee zelf ook getroffen worden door oordeel. Die zijn zelf ook onderdeel van het oordeel. Dus dan zou het vreemd zijn om die erbij als getuigen aan te roepen. Dat is altijd in de rechtbank ook altijd lastig. Wanneer je in een zaak verschillende verdachten hebt. En dan heb je nog wel eens dat de ene verdachte optreedt als getuige ten opzichte van de andere. Ja, dat is natuurlijk altijd wel lastig. Want misschien is die medeverdachte, heeft hij zoiets van, nou, ik getuig wel tegen die ander, want dat spreekt mij dan vrij. Hè? Daar wordt toch altijd, vanuit advocaat is het altijd weer een aanleiding om te zeggen van, ja, maar goed, die getuige is zelf medeverdachte en die heeft er natuurlijk wel belang bij om tegen die ander te getuigen, want dat levert hem strafvermindering op, of dat pleit hem vrij. Nou, en hier is het met de aarde ook zo. Hè? Hoe kan namens de aarde getuigd worden als de aarde zelf ook onderdeel is van het oordeel? Het feit is wel dat het noemen van de hemel en de aarde in de eed erop lijkt te duiden dat het oordeel over de gehele aarde wordt uitgesproken. Nou, wat hier dan verder gebeurt, gaan we even wat we zien. In Openbaring 5, Openbaring 10, vers 5 en 6, laten we de versen nog even lezen. Dat dan ook alweer een vervulling lijkt te zijn van iets wat in Deuteronomium staat. Openbaring 10. Vers 5 en 6. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Nou, dan is het even aardig om naar Deuteronomium 32 te gaan. Deuteronomium 32, bladzij 308 van de NG Statenvertaling. Dan gaan we ook nu wel weer even een uitstapje maken. We weten dat in Deuteronomium op een gegeven moment, zeker ook aan het einde, tegen Israël wordt gezegd dat als ze God gehoorzamen, dat hen zegen zal treffen. En dat God, als God hen ongehoorzaam is, dat hen vloek zal treffen. Nou ja, dat is ook wel wat je in het einde van de Openbaring ziet. En dat is ook wat je heel veel in de profetieën terugziet. En dan denk ik ook met name aan de profetieën die gaan over de verwoesting van Jeruzalem en de verwoesting van Israël en het in ballingschap voeren. Het in ballingschap voeren, dat is uiteindelijk de vloek, de straf die God geeft voor de ongehoorzaamheid van Israël. En als Israël gehoorzaam is, dan geeft hij zegen. Nou, ik wil van daaruit straks even een aantal teksten lezen, waarin je ziet dat als er in de Bijbel over dat God het goed en het kwaad schept, dat het daarmee verband houdt. Dat het verband houdt met het feit dat God zowel verzegen als vloek geeft. Dat wanneer Israël gehoorzaam is, dan geeft hij het goede. Maar wanneer Israël ongehoorzaam is, dan geeft hij de vloek. En dat heeft dan wel alles te maken met de wijze waarop God in het Oude Testament werkte. Namelijk, God werkte merkbaar en zichtbaar. En zijn heiligheid woonde ook daadwerkelijk te midden van Israël. Dat is nu niet meer het geval. Wij leven nu in een tijd dat God niet handelt met Israël. Dat God in het onzichtbare handelt. Dus van die teksten over goed en kwaad kun je in dat opzicht kun je niet op onze tijd toepassen. Dat kun je niet universeel maken. Maar goed, we beginnen eerst even in Deuteronomium 32. Hè? En wat je dan kan zien als een, dat Openbaring 10 daar een vervulling van is. Laten we eens even zien wat er in vers 39 tot 43 staat. En daar lezen we dan, zie nu in dat ik die ben, er is geen God naast mij. Deuteronomium 32 vers 39. Ik dood en ik maak levend. Ik verwond en ik genees. En er is niemand die uit mijn hand redt. Want ik heb mijn hand op naar de hemel en zeg, zo waar ik in eeuwigheid leef, als ik mijn glinsterend zwaard wet, mijn hand het grijpt voor het oordeel, zal ik de wraak laten terugkomen op mijn tegenstanders en het hun die mij haten vergelden. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn zwaard zal vlees eten, van het bloed van de gesneuvelde en de gevangenen, van het hoofd van de vijand met zijn loshangende haar. Juich volken met zijn volk, want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op zijn tegenstanders en zijn land en zijn volk verzoenen. Nou, hier zie je natuurlijk hele grote overeenkomsten mee met wat we in Openbaring 10 hebben gelezen. Dat daar in wezen hetzelfde gebeurt. En je moet dat dan ook weer in de context zien van Deuteronomium 28. Laten we dat dan eerst maar even lezen, voordat we naar die andere versen gaan. Deuteronomium 28, daar vind je dat gedeelte over zegen en vloek. Een grote lange reden van Mozes. Het is zo belangrijk om de zaken in zijn context te lezen. En ook dat God in de ene tijd op de ene manier werkt en de andere tijd op de andere manier. En er staat in Deuteronomium 28. En het zal gebeuren als u de stem van de Heere uw God nauwgezet gehoorzaam bent. Door al zijn geboden die ik uw hele gebied nauwlettend in acht te nemen. Dat de Heere uw God u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken wanneer u de stem van de Heer uw God gehoorzaam bent. Nou, dan volgen een hele hoop zegeningen. Maar dat is dus als het volk Israël gehoorzaam is. Dan krijgen ze zegeningen. Dan treft hen het goede. Dan gaan we naar Deuteronomium 28 vers 15. Daar zie je dat er gebeurt als ze ongehoorzaam zijn. Daarentegen zal het gebeuren als u de stem van de Heer uw God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Nou, en dan volgt een hele serie van vervloekingen, van straffen. Nou, dat kunt u zelf nog eens rustig doorlezen. Nou, en laten we dan eens gaan kijken wat dat later in het kader van de profetieën staat. Hè, want het is belangrijk altijd om tekst in de context van het gedeelte te lezen, ook van het Bijbelboek, maar ook uiteindelijk om de zaken zoals die gebeuren ook in het context van Gods hele heilsplan te zien. Bijbelstudie is eigenlijk als het opstijgen in een helikopter. Hè, en zo'n helikopter, nou ja, je gaat heel langzaam omhoog en eerst zie je het vliegveld en dan zie je het gebied om het vliegveld en zo ga je steeds hoger. Totdat je uiteindelijk met een helikopter niet meer verder kan. Hè? Want dan wordt de lucht te dun. Dus uiteindelijk kunnen we als mensen ook maar beperkte hoogte bereiken. Maar goed, dan ga je wel uiteindelijk zien hoe het landschap van Gods plan is. En dat is dus wel belangrijk. Dus Bijbelstudies doen, je begint eerst met de tekst en dan eromheen. En dan stijg je steeds hoger op. En dan ga je het bezien in het licht van Gods heilsplan. En je moet oppassen om niet de zaken uit de verband te rukken. Nou, dan gaan we dan nu eens even naar allereerst naar Jesaja 45. Jesaja 45 vers 7, bladzijde 1135. En daar gaat het nog niet zozeer over goed en kwaad, maar dan gaat het wel over het formeren van licht en het scheppen van duisternis. Jesaja 45 vers 7. En men moet al gelijk bedenken tegen wie Jesaja spreekt. Het gaat hier over Kores. Het heeft te maken met Kores die er voor een werktuig van God zal zijn om Israël weer terug te brengen naar hun land. Dus het heeft nog steeds te maken met God die merkbaar en zichtbaar ingrijpt. En dan lezen we in Jesaja 45 vers 7. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Er zijn sommige mensen die met name die tweede regel toepassen ook gewoon op deze tijd. Die zeggen, ja, God is in deze tijd verantwoordelijk voor de oorlog. Maar God is in deze tijd ook verantwoordelijk voor de vrede. En het feit dat de oorlog gebeurt en dat de kinderen sneuvelen in Syrië. Ja, dat is eigenlijk gewoon een teken van God waarin hij wil laten zien. God doet dat om mensen te laten zien dat ze zich van hem afhankelijk op moeten stellen. Dat laatste klopt wel, dat je moet leren om je van God afhankelijk op te stellen. Maar daar kun je niet automatisch aan gaan verbinden dat het dan zo is dat God daadwerkelijk de veroorzaker van oorlogen is. Dat God, dan ga je ook God als de veroorzaker van de Holocaust. Hè, ga je ook zeggen dat hij dat heeft bepaald als je het ver doortrekt. En nog meer van dat soort dingen. Je moet die zaken in zijn context bekijken. Dat er ellende gebeurt is logisch. Maar de Bijbel in het Nieuwe Testament zie je ook dat het gewoon heel duidelijk verklaard wordt vanuit het feit dat het komt door de machthebbers van deze tijd, door duivelse machten. En de Bijbel laat ons ook heel duidelijk zien, en nou goed, daar zou je nog heel diep op in kunnen gaan, maar dat de mens ook eigen verantwoordelijkheid heeft. Dat de mens ook een keuze heeft om het goede en het kwade te doen. Heel eenvoudig staat er in Colossense, hè, leg dood dan de leden die op aarde zijn. Als ik een marionet van God ben, en als God mij gebruikt om zowel het goede als het kwade te doen, waarom zou er dan een opdracht staan van dood dan de leden die op aarde zijn? Waarom zou er dan in de Bijbel een opdracht staan die zegt van doe dan de wapenrusting van God aan? Waarom zou je dat dan moeten doen? Als de mens totaal geen autonomie zal hebben. Maar goed, laten we even teruggaan naar deze tekst. En dan ga je ook het boek Openbaring wat meer begrijpen. Want God, het boek Openbaring is ook, moet je ook zien in het licht van Gods zichtbare en merkbare handelen met Israël. Maar waarin de volken nog steeds wel een bepaalde autonomie hebben. En bepaalde handelingen doen die God dan vervolgens wel weer gebruikt om zijn volk te laten zien dat ze zich afhankelijk van hem moeten opstellen. Of zoals in Romeinen 8 staat, dat God alle dingen ten goede doet medewerken. Dat God de dingen ten goede doet medewerken wil nog niet zeggen dat hij de veroorzaker van de dingen is. Dat is een heel ander ding. Het is hetzelfde dat mensen soms geen onderscheid kunnen maken tussen Gods voorzienigheid en Gods voorbestemming. Hè? God voorziet alles. Hij ziet, weet dat alles er gaat gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook alles zo regisseert. Hij voorziet in de toekomst dat de dingen gaan gebeuren. Als ik hier deze kam heb, hè, en die laat ik los, dan voorziet u in een split second dat die kam kapot gaat. Maar dat wil niet zeggen dat u die kam kapot hebt laten vallen. Nou, dat is een heel klein beetje van voorzienigheid. We hebben het allemaal een heel klein beetje. Maar God heeft volledige voorzienigheid. Nou, ga even terug naar Jesaja 45 vers 7. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Hoe moeten we dat zien? Nou, laten we eens naar de context gaan kijken. Want dat is juist wat zo belangrijk is bij Bijbelstudie. En laten we dan eerst eens even kijken wat er in vers 5 en 6 staat van Jesaja 45. En daar staat dan eerst, ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u, namelijk Kores, omgorden, hoewel u mij niet kende. He, als het ware wordt Kores opgepakt. Als een soort Playmobil of een Lego poppetje. Door God opgepakt en gebruikt. In dit geval gebeurt dat. Opdat men zal weten, van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heer en niemand anders. Dus we moeten dit zien in de zin van, dat, van de wijze waarop God in die tijd werkt en in die tijd Kores gebruikt om zijn volk Israël terug te brengen. Hoe gaat het dan verder? Wil je die woorden van vers 7 goed begrijpen, moet je verder lezen en moet je naar vers 8 gaan. Want er staat, druiphemel van boven. En laten de wolken gerechtigheid uitgieten. Laat de hemel zich openen. Laat de aarde zich openen. Laat de wolken heil voortbrengen. En laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ik, de Heere, heb het geschapen. Gaat het hier dan, als je naar vers 7 kijkt, gaat het hier over letterlijke licht? Gaat het over letterlijke duisternis? Gaat het over letterlijk vrede? Gaat het over letterlijk onheil? Nee, wat je hier sowieso ziet, is dat er beeldspraak gebruikt wordt. Want dat maakt vers 8 wel duidelijk. Want heeft u het ooit wel eens letterlijk gerechtigheid zien regenen? Ik heb het geen gerechtigheid zien regenen. En heeft u wel eens heil uit de lucht zien voortkomen? Of dat er uit de aarde gerechtigheid opkomt? Nee, waar het hier in gaat, in Jesaja, en dan gaan we straks nog even een ander gedeelte in Jesaja, is dat licht staat voor Gods heil en duisternis voor Gods oordeel. Dat vrede ervoor staat van Israël zal in rust leven omdat ze God gehoorzamen. En onheil ervoor staat is het volk Israël luistert niet naar God en treft daarom onheil. Wat was de vrede? Nou, het volk Israël mocht na 70 jaar weer terugkeren uit ballingschap. Ze hadden die 70 jaar voltooid en God gaf hun weer vrede. Wat was de onheil? Dat was het in ballingschap voeren vanwege Israëls ongehoorzaamheid. Nou, dan gaan we ook nog even naar Jesaja 42 vers 14. En zo zie je dat in het boek Openbaring ook. En dan zie je uiteindelijk dat gelovigen wel verdrukt worden, maar die verdrukking komt vanuit de volken. Er staat niet dat God dat doet, maar die volken die vervolgen Israël. En God verlost uiteindelijk zijn volk en die straft de volken. Lees in 42 vers 14 tot 17. En Jesaja: ik heb van oude tijden af gezworen. Ik heb mij stilgehouden, mij bedwongen. Als een barende vrouw zal ik het uitschreeuwen. Ik zal verwoesten. Ja, ik zal tegelijk verslinden. Ik zal bergen en heuvels woest maken. En al hun gras zal ik doen verdorren. Ik zal van de rivieren eilanden maken en waterpoelen doen opdrogen. En ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben. Ik zal hen doen gaan op de paden die zij niet gekend hebben. Ik zal voor hen de duisternis veranderen in licht. En wat krom is in wat recht, deze dingen zal ik voor hen doen. Ik zal hen niet verlaten. Maar wie op gesneden beelden vertrouwen, wie tegen gegoten beelden zeggen, u bent onze goden, die zullen terugwijken en diep beschaamd worden. Nou, dan wordt hier deels natuurlijk over de tijd van de koningen gesproken, maar deels ook over de eindtijd. En als je dan hebt trouwens hier over licht, hè, waar het om gaat, dat God licht en duisternis schept. Nou gaat dat hier uiteindelijk er ook over, en als u dat ook nog maar eens thuis op de concordantie naar hoe licht in Jesaja gebruikt wordt, dan gaat het hoofdzakelijk om het licht van Gods heil. Nou, dat zie je hier ook in vers 16. En ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben. Ik zal hen doen gaan op paden die zij niet gekend hebben. Ik zal voor hen de duisternis veranderen in het licht. Dus het onheil, de vloek, het oordeel, dat zal veranderd worden in het licht. Het zien van Gods heil, het zien van Gods verlossing. Nou gaan we in deze context, hè, als we het hebben over van hoe moet je dat nou zien, dat goed en het kwaad, ook nog even naar Klaagliederen 3 vers 38. En als u dat vers leest en zegt, dan denkt u, oh ja, dat vers, bladzijde 1301 van de herziene Statenvertaling. Klaagliederen, geschreven in de tijd dat Israël in ballingschap zat, als een overdenking van zonde en ellende. Klaagliederen 3 vers 38. Klaagliederen 3 vers 38. Nou, dat is een heel bekend vers. Kom niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade en het goede. Nou, en sommigen zeggen van ja, God is zowel de schepper van het goede als van het kwade. Ik kan er niet uitleggen hoe het precies zit wat betreft daadwerkelijk het goede en het kwade, want de Bijbel legt ons dat gewoonweg niet uit en dat wordt hier ook niet bedoeld. En dit vers wordt gewoon uit zijn context gerukt. Want laten we nou eens naar de context kijken. Laten we eerst eens vers 39 tot 45 zien. We moeten beseffen dat het boek Klaagliederen geschreven is in de tijd dat Israël in ballingschap zat en overdacht van ja, weet je, we hebben de Heer niet gehoorzaamd en die vloek uit Deuteronomium 28 en verder, die is over ons gekomen. Zo moet je dat zien. Nou, dan lezen we in vers 39 tot 45 van Klaagliederen. Wat klaagt dan een mens die leeft? En er staat er, laat ieder klagen over zijn zonde. Laten we onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En laten wij terugkeren tot de Heer. Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. Wij hebben overtreden en zijn ongehoorzaam geweest. U hebt niet vergeven. Ja, en toen kwam het kwade. Hè? Want dat is wat er dan bedoeld wordt. U hebt u in toorn gehuld en hebt ons achtervolgd. U hebt gedood, u hebt niet gespaard. U hebt u in een wolk gehuld, zodat er geen gebed doorkwam. Uitvaagsel en afval hebt u van ons gemaakt in het midden van de volken. Nou, dit is het kwade wat er bedoeld wordt in vers 38. Dat wordt er gewoon in de versen erna gezegd. Kom niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade. En dat wordt beschreven in vers 39 tot 45 als het oordeel dat Israël overkwam vanwege zonde. En het goede. Nou, dat goede vind je ook wel weer elders terug. Kijk maar naar vers 55 tot 57 van ditzelfde hoofdstuk. 55 tot 57. Ik heb uw naam aangeroepen, Heere, vanuit het diepste van de put. U hebt mijn stem gehoord. Verberg uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn hulpgeroep. U bent nabij geweest op de dag dat ik u aanriep. U hebt gezegd, wees niet bevreesd. Ja, als je van God afkeert, dan treft het kwade je, de vloek. Als je op God richt, dan treft de zegen. Maar dat gaat dan wel over het volk Israël. En dat moet je dan ook wel op hen betrekken. En dat moet je dan niet uit zijn verband drukken en dat uitsmeren op het hele wereld gebeuren door alle tijden heen. Dan onderscheid je ook niet, hè, de verschillende bedelingen en de verschillende tijden en wijzen waarop Gods werkt. God werkt, dan maak je er als het ware één grote hutspot en één grote brei van. Ja, uiteindelijk, hè, nogmaals, moet je dit zien in het kader van zegen en vloek. Nou, het leek mij goed om daarbij stil te staan, omdat in het boek Openbaring iets soortgelijks natuurlijk aan de hand is. Dat God weer merkbaar en zichtbaar gaat werken, omdat zijn heiligheid naar de aarde zal komen. En dat je ook ziet dat het kwaad ook daadwerkelijk, hè, er is eerst nog uitstel zelfs in de Openbaring. Er is uitstel voor het kwaad. Het wordt niet direct bestraft. Ga je kijken in de duizendjarige rijk, dan zie je dat het wel weer gewoon bestraft wordt. Hè? Er is eerst uitstel. Eerst moet al die ongerechtigheid zich ophopen en dan grijpt God in. Nou, en dan komen we weer uit bij Openbaring 10. Openbaring 10. Vers 6, het laatste deel, waar dan staat dat die engel zweert bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen wat erin is, wat ook zijn eigendom uiteindelijk is, ook al ligt het in macht van de boze, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. En je kunt het in feite opvatten als er zal geen uitstel meer zijn. In het Grieks staat er voor tijd chronos, dat is verlopende tijd. En je kunt het opvatten als van nou, er zal geen uitstel meer zijn. Er is geen tijd meer voor degenen die vijanden van God zijn om zich te bekeren. Dat was eerst nog wel het geval, hè, want in Openbaring 9 zag je dat daar dat orde van God kwam. En dat er toe moest leiden dat de goddelozen zich tot God zouden bekeren. Maar dat uitstel, dat is er niet meer. De tijd is nabij dat Christus zal komen om te oordelen. Nou, het is wel aardig om dit dan weer te vergelijken met Openbaring 2 vers 21. Openbaring 2 vers 21. Daar zie je dat er nog wel tijd is. Dan gaat het over Izebel. Tenminste, die vrouw wordt Izebel genoemd. Dat is een vrouw die dezelfde dingen deed als dat die Izebel deed. Namelijk hoererij en afgoderij. Foute vrouw, zeg maar. En dan staat er in Openbaring 2 vers 21. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Nou, dit is natuurlijk uit exact ook wat we hebben gezien, net in Openbaring 9, vers 20 en 21, hè, over de mensen die niet door de plagen gedood werden, die zich niet van de werken van hun handen bekeerden. Nou, die tijd is nu dus echt op. De tijd om tot de inkeer te komen is dus bijna echt op. Nou, dat is wat we hier dan terugzien. Nou, dan gaan we vervolgens naar vers 7, om te zien wat er dan gebeurt. Vers 7 van Openbaring 10. En dan zie je uiteindelijk wat er gebeurt als de tijd op is, want dan worden we bepaald bij de zevende bazuin. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. Dus het verlopen van de tijd resulteert in het blazen van de zevende bazuin. En daar lezen we dan weer over in Openbaring 11, vers 15 tot 19. En laten we eens even zien wat daar staat. Lezen we alleen vers 15 en 18. En de zevende engel blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel. We bevinden ons hier in de hemel, in tegenstelling tot Openbaring 10. Daar bevinden we ons op aarde. De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En dan lees je ook nog in vers 18. En de volken zijn toornig geworden. En uw toorn is gekomen. En daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en aan de heiligen. En aan hen die uw naam vrezen. De kleine en de grote. En dan hier staat er vervolgens achter. En om hen te vernietigen die de aarde vernietigen. Nou, dan is er dus geen uitstel meer. Dan wacht God niet meer. Dan grijpt hij niet. Dan grijpt hij in. Dan zal de gerechtigheid triomferen, dan zal de gerechtigheid winnen en zal de ongerechtigheid zoals we die in deze tijd ook zien, alleen nog niet in die sterke mate zoals die in Openbaring zal zijn, het onderspit delven. Nou, wat we dan vervolgens ook nog zien, gaan we weer even terug naar Openbaring 10 vers 7. Daar staat dan maar in de dagen van de stem van de zevende engel. Nou, dat bepaalt ons bij het feit dat dat een bepaalde periode zal zijn. Dat is niet één klein moment in tijd, maar er zal een bepaalde tijd overheen gaan. Het zal in dagen gebeuren, in een bepaalde periode. En wat hier dan ook nog staat, is dat het geheimenis, de verborgenheid van God, volbracht zal worden, voleindigd zal worden. Ook dat duidt op datgene wat we in Openbaring 11, vers 15 tot 19 zien, namelijk dat het koninkrijk van de wereld en van onze Heren en van Christus geworden zijn. Dat is, dan zal Gods verborgenheid geopenbaard zijn. Het is de openbaring van Jezus Christus. Ja, dat is wel mooi om te zien. Het geheimenis van God zal volbracht worden en dat uitzicht in de openbaring van Jezus Christus. Wat ook exact dan weer de titel is van dit Bijbelboek. God zal komen om in te grijpen. Het is iets wat de wereld nog niet weet, wat ook in deze tijd niet door de meeste mensen ook niet meer geloofd wordt. Maar het is iets wat wij als gelovigen wel mogen weten. Wij mogen dat geheimnis wel kennen. En je ziet ook dat de profeten daarover geprofeteerd hebben. Het is vervulling van oud-testamentische profetie. Dat zie je ook niet in onze vertaling terug, maar wel in het Grieks. Het Grieks bevat hier een hebraïsme. Dat betekent eigenlijk dat het Grieks op zijn Hebreeuws geschreven is. Wat er uiteindelijk op duidt van, het gaat hier om vervulling van oud-testamentische profetie. Dat is wat hier gebeurt. Het is ook de vervulling van hetgeen God aan zijn dienstknechten, zijn slaven, de profeten heeft verkondigd. Wat er wel weer bijzonder is, als je naar dat verkondigd kijkt, is dat daar evangelizo staat, van evangeliseren. Daar staat dat het een blijde boodschap is. En dan denk ik ook dat als je naar dit vers kijkt, naar het volbrengen van het geheimenis van God, dat je dat in dit opzicht dan vooral positief moet zien. Dat je dit dan vooral moet zien in het licht van dat het de verlossing van de gelovigen is. Dat het een vreugdevolle gebeurtenis voor de gelovigen is, wanneer de koninkrijken van de wereld, van de Here en van Christus geworden zijn. Dan gaan we naar vers 8 tot en met 10. Vers 8 tot en met 10. En dan lezen we dan het volgende. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem: geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij: neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. Ik nam het boekje uit de hand van de engel en had het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. Ja, dat is wat we hier zien. En wat er hier dan gebeurt is dat we allereerst hè, in vers 8 lezen. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei. Nou, dit is dezelfde stem als we in vers 4 zien. Hè, wat laatst ook weer in vers 4. Nou, dan lezen we halverwege. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen. En dat gaat dan over die 7 donderslagen. Verzegel wat de 7 donderslagen gesproken hebben. En schrijf dat niet op. Nou, wie dan exact deze stem is. Dat wordt hier in ieder geval niet bekend. Maar in ieder geval krijgt Johannes de opdracht. Krijgt de opdracht om een concrete handeling te verrichten. En dit maakt dit wel tot een bijzonder visioen. Want we moeten bedenken dat Johannes in de geest meegenomen werd naar de dag des Heren. Maar in die geest kan hij wel een handeling verrichten. Namelijk het opeten van een boekje. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Dat je in de geest een boekje op kan eten. En dat maakt dit tot een zeer bijzonder visioen. En dat maakt natuurlijk Openbaring ook tot een zeer bijzonder boek. Hè? Hoe Johannes op verschillende manieren wordt meegenomen naar verschillende plekken. En ook bepaalde handelingen in dat visioen moet verrichten. Het is vergelijkbaar met wat we bijvoorbeeld natuurlijk bij Paulus zien. Bij Paulus beschreven zien staan. In 2 Korinthe 12. Kijkt u maar mee. 2 Korinthe 12. Bladzijde 1811. 2 Korinthe 12. Vers 2 tot 4. Dan gaat het over hoe Paulus opgetrokken werd tot in het paradijs en tot in de derde hemel. 2 Korinthe 12, vers 2 tot 4. Ik ken namelijk een mens in Christus. 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of het buiten het lichaam is, ik weet het niet. Dus Paulus geeft aan van, dit was een hele bijzondere ervaring die ik eigenlijk niet echt goed kan plaatsen. God weet het, dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het, dat hij werd opgenomen in het paradijs. En het paradijs zie je in Openbaring ook terugkomen. En dat wordt daar gekoppeld aan het hemels Jeruzalem. Dus in feite werd hij opgenomen in het hemels Jeruzalem. En onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het de mens niet is geoorloofd uit te spreken. Nou, dan zie je dan ook nog eens een keer dat hij een boodschap heeft gehoord die hij niet mocht verkondigen. Nou, daar zie je dan vervolgens ook wel weer een overeenkomst met die 7 donderslagen, waarover tegen Johannes wordt gezegd, van die mag je niet verkondigen, je mag de inhoud daarvan niet vertellen. Dus wat Paulus hier zegt, en we weten niet exact wat dat is geweest, hè. Sommigen zeggen van dat is het geheimenis, ten aanzien van het lichaam van Christus geweest, we weten het niet. Kunnen we niet met zekerheid zeggen. Maar in ieder geval is het de feit dat hij hier zegt, ik heb daar dingen gehoord die ik niet mocht verkondigen. Nou, dat zien we bij Johannes ook. Die heeft die donderslagen gehoord en die mocht hij niet opschrijven. Het was te groot, te veelomvattend om bekend te maken aan anderen. Nou, dan moeten we maar doen met wat we wel weten. Bijzonder handelen wat hier dus gebeurt bij ten aanzien van Paulus, maar nu teruggaan naar Openbaring 10. Ook bij Johannes, Gods handelen overstijgt het menselijk besef. Dat is wat we hier zien. En overigens net zoals zijn heilswerk uiteindelijk slechts in geloof kan worden aanvaard. De hele discussie of God en Gods werk vanuit de wetenschap valt te bewijzen, is dan ook eigenlijk een bijna onmogelijke discussie. Want je komt er uiteindelijk toch op uit dat het om geloof gaat. Dat je moet geloven dat God de schepper van hemel en aarde is. Wat op zich wel natuurlijk als je naar de schepping kijkt wat heel aannemelijk is. Dat je ook moet geloven dat Christus voor ons gestorven is. Dat je moet geloven dat Christus uit de dood is opgestaan. Dat geloof overstijgt onze reden. En de wetenschap gaat juist uit van onze reden. Maar die reden kent zijn beperkingen. En het geloof gaat verder dan de reden. Nou, dat zien we hier ook in datgene wat Johannes en wat Paulus overkomt. Nou, Johannes moet dan een boekje opeten. We hebben net al opgemerkt dat het boekje onderscheiden dient te worden van de boekrol uit Openbaring 5 vers 1. En Johannes vraagt dan ook dat boekje, hij krijgt de opdracht daartoe en hij gaat dat boekje dan vervolgens ook opeten. En eten heeft in Hebreeuws de betekenis van dat je bepaalde kennis tot je neemt. Nou, in dit geval neemt Johannes ook weer bepaalde kennis, bepaalde profetie bepaalt een boodschap tot zich over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij eet dat op. Tegelijkertijd is het ook dat hij één moet worden met de boodschap. Hij moet één worden met de boodschap die je krijgt. Dat geldt in wezen natuurlijk ook voor ons. Als wij de Bijbel lezen, als we Gods woord tot ons nemen. Het brood des levens, hè, denk daar maar aan. Als je dat tot je neemt, als het goed is moet je daar ook één mee worden. En dan kom je weer op die woorden die ik net in een ander verband aanhaalde. Ja, als Paulus dan zegt, dood dan de leden die op aarde zijn. En doet dat aan, hè, als uitverkorene Gods, et cetera. Allerlei goede dingen die je aan moet doen. Nou, dat is één worden met Gods woord. Dan blijft het niet alleen beperkt tot het hoofd, maar dan daalt het in tot het hart. En dan zie je dat terug in heel je wandel. En dat is daadwerkelijk ook wijsheid. Wijsheid blijft niet bij het hoofd, maar dat strekt zich uit over je hele leven. Hoe je in het hele leven staat en hoe je je leven leidt. Ik denk tegelijkertijd ook wat volgens mij in Spreuken staat. De wijsheid heeft haar huis gebouwd. Nou, wijsheid blijkt niet ergens filosoferen op een rots. Of je had vroeger van die kluizenaars die op een paal gingen zitten. Hè, of ergens anders gingen zitten. Hè, die bleef je daar niet zitten. Nee, de wijsheid bouwt haar huis. Je doet er iets mee. Je uit het in je leven. Je geeft de vorm aan in je leven. Dat gaat helemaal niet altijd over hele grote dingen. Dat je ineens allerlei zinningsreizen moet gaan maken. Hè? Maar het begint al eenvoudiger weg met hoe je als gelovige met elkaar omgaat. Hoe je als man met je vrouw omgaat en als vrouw met je man. Hè? Hoe je allemaal met elkaar omgaat. Daar begint het mee. Het zit niet eens altijd in de grote dingen. Het begint met de kleine dingen. Nou, Johannes moet hier één worden met deze boodschap. En dat heeft uiteindelijk tot gevolg dat hij moet gaan profeteren over verschillende naties. Ook dit is weer een oud-testamentisch beeld. En dus ook dan wel weer aardig om dan even naar het Oude Testament te gaan. En wat hier gebeurt, het opeten van dat boekje te vergelijken met wat bijvoorbeeld in Jeremia 15 staat. Jeremia 15. Jeremia 15, vers 16. Bladzijde 1214 van de Herziene Statenvertaling. Jeremia 15 vers 16 staat dan: zodra u, Jeremia, ja, 15 vers 16, zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. Want uw naam is over mij uitgeroepen, Heere God van de levende machten. Maar wat je hier ziet is van: het is zoet in de mond. Het geeft je vreugde voor het hart. Het geeft je vreugde. En het geeft blijdschap in je hart. Het is tegelijkertijd ook bitter voor de buik. Waar ziet dat op? Het is bitter voor het vlees. Mijn vleeselijke begeerte. We hebben allemaal zo onze eigen vleeselijke begeerte. Hè, die vindt dat niet altijd leuk. Het feit dat je dat, hè, ieder heeft zo zijn ding. De ene die houdt erg van geld. De ander die houdt erg van weer hele andere dingen. Van hele andere wereldse zaken. Die wil macht en die wil status hebben. Nou, als je Gods woord leest. En je houdt van dat soort dingen. Ja, dan is het wel pijnlijk om te ontdekken. Dat het bij God niet gaat om rijkdom. Of om macht of om kracht. Maar dat het bij God juist gaat om de zwakken. En dat God juist in onze zwakheid zijn werk kan doen. En het gaat bij in de openbaring natuurlijk nog verder. Die profetie is voor de gelovigen fijn, is zoet in de mond, want het geeft hen verlossing. Maar voor hen, de vijanden van God die naar het vlees leven, brengt het oordeel. Nou, dat is wat je daarin terugziet. Gaan we ook nog naar Ezechiël 2. Ezechiël 2, bladzijde 1311 van de Herziene Statenvertaling. Ezechiël 2, vers 7. Ook daar gaat het over het opeten van Gods woord, kennis nemen van Gods woord. En hier zie je eigenlijk dat het allemaal niet zo heel erg fijn is. Ezechiël 2 vers 7. Ezechiël 2 vers 7, bladzijde 1310 trouwens van de Herziene Statenvertaling. En daar lezen we dan het volgende. Dat tegen Ezechiël gezegd wordt: maar u moet mijn woorden tot hen spreken. Of zij luisteren of dat niet doen, want zij zijn opstandig. Maar u mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig, zoals dit opstandige huis. Doe uw mond open en eet wat ik u geef. Toen zag ik en zie, er was een hand aan mij uitgestoken. En zie, daarin was een boekrol. Hij spreidde die voor mijn gezicht uit. Hij was van voren en van achteren beschreven. En er waren klaagliederen, zuchten en weeklagen opgeschreven. Ja, en dat is allemaal voor dat opstandige volk. Witte voor de buik. Daarna zei hij tegen mij, mensenkind, eet wat u aantreft. Eet deze rol op, ga, spreek tot het huis van Israël. Toen deed ik mijn mond open en hij gaf mij die rol te eten. Hij zei tegen mij, mensenkind, geef uw buik te eten. Vul uw binnenste met deze rol die ik u geef. Toen at ik en hij werd in mijn mond als honing zo zoet. Het was voor Ezechiël aangenaam, want het was Gods boodschap, het was Gods woord. En Ezechiël stond in het geloof. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, ga, begeef u naar het huis van Israël en spreek tot hen mee met mijn woorden. Nou, dat het uiteindelijk best wel pittig is, want dat is de andere kant van dat verhaal. Het ontvangen van Gods woord is fijn, maar voor de profeet was het verkondigen daarvan aan het volk Israël best wel zwaar. En dat zie je dan ook alweer terug in vers 14 van Ezechiël 3. Toen hief de geest mij op en voerde mij weg en ik ging weg. Bitter, bedroefd en hevig ontdaan. En de hand van de Heere was zwaar op mij. Het was niet altijd makkelijk voor die profeten om die zware boodschappen te verkondigen. Vandaar dat Jona ook zoiets had van, jongens, ik ga lekker in die boot. Ik zoek het maar lekker uit. Ik ga lekker naar een tropisch oord en ik ga nog een palmboom zitten. Ik ga mooi niet naar dat verschrikkelijke Nineveh toe. Daar heb ik geen zin aan. Uiteindelijk moet hij daar toch naartoe. U kent die hele geschiedenis wat daar gebeurt. Ging ook allemaal niet zo heel makkelijk voor Jona. Nou ja, dat wat betreft dat woord van God, dat zoet in de mond is. Je woord is zoet als honing, vinden we ook een aantal gedeeltes die we nu niet zullen opzoeken. Het is het brood des levens. Ik heb die teksten hier staan nog wel in de aantekeningen. Psalm 19 vers 11, Psalm 119 vers 103, Johannes 6 vers 49 tot 58, allemaal in de aantekeningen terug te zien. In ieder geval is het dus zo dat het voor Gods dienstknechten, is het goed om Gods boodschap te ontvangen, maar zwaar om te verkondigen. En voor ons als gelovigen is het goed om Gods woord te lezen, maar niet altijd prettig wat betreft de gevolgen voor het vlees, want je wordt nog wel eens geconfronteerd met je eigen slechtigheden en je eigen zwakheden, en ook niet voor wat betreft in de wereld gebeurt. Nou, gaan we weer terug naar Openbaring, en in dat opzicht hebben we het net ook in Openbaring 11 gelezen, van ja, aan de ene kant, die woorden die Johannes spreekt, zijn woorden van verlossing voor de gelovigen. Aan de andere kant is het oordeel over de ongelovigen. Nou, dan gaan we tot slot naar vers 11. En dan zijn we mooi op tijd klaar voor de pauze. Ja, dat heb je als je op tijd begint, dan heb je veel tijd, hè? Maar je moet ook wel lang luisteren. Nou, we gaan zo even pauze houden. Vers 11, het laatste vers. En daar staat dan, en er staat er niet en hij, maar er staat en men zei tegen mij. En men zei tegen mij. Nou, dat is mogelijk zowel de engel met het boekje als de stem uit de hemel, misschien ook wel samen. En men zei tegen mij. Er wordt weer tegen Johannes gesproken. U moet, beter is om te zeggen, u bent genoodzaakt. Er is een noodzaak toe. U bent genoodzaakt opnieuw te profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. Nou, een volk, hè, dat is, kun je zeggen, iedereen die tot het Nederlandse volk behoort. En dan kun je ook nog in Amerika wonen of ergens anders. Kijk, je hebt ook het Marokkaanse volk. Ja, de helft woont in Marokko en de helft woont hier. Je hebt naties, dat is de Nederlandse natie. De natie is land, dat is met al zijn inwoners. Ook Nederland met al zijn allochtone inwoners. Talen, dat heeft te maken met allerlei taalgebieden. Hè. Hier heb je de Friezen in de buurt. En in Limburg, nou, daar spreken ze ook weer met een bepaald dialect. Hè. En als je in Zwitserland komt, dan spreken ze wel vier talen. Duits, Frans, Italiaans en Retoromaans. En dat is nog maar een heel klein deel. En dat gaat over talen en koningen. Dat gaat over machthebbers. Dus ja, eigenlijk moet je over alle rijken gaan spreken. En daar is hij toe genoodzaakt. Ja, waarvoor? Nou, dan moet ik tegelijk denken wat in Amos 3 vers 6 tot 8 staat. mag weer veel bladeren. Mag weer even opzoeken. Amos 3, vers 6 tot 8. En als u dat leest, zegt, wilt u zeggen, oh ja, vaker gehoord. En dat laat zien waarom God al die profetieën geeft aan zijn dienstknechten. Amos 3, vers 6 tot 8. Bladzijde 1448 van mensen in de Statenvertaling. Altijd lastig te vinden, die kleine profeetjes. Ik moet zeggen dat mij dat ook niet altijd lukt hoor. Dus ik ben ze ook wel eens kwijt. Amos 3, vers 6 tot 8. Ook dat moet je trouwens weer ook heel duidelijk zien, hè. In wat we net hebben behandeld, namelijk over Gods handelen met Israël. Gods zichtbare, merkbare handelen met Israël. Zegen, vloek, etc. En dan lezen we, of wordt er in de stad de bazuin geblazen, zonder dat het volk beeft, of komt er kwaad in de stad voor, zonder dat de Heer dat doet. Nou, nu weten we ondertussen dat het gaat om oordeel van God, hè, vanuit het oordeel en vloekgedeelte. Voorzeker de Heere doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. Hey, dat is natuurlijk ook alweer een gegeven. Gods merkbare en zichtbare handelen wordt geprofeteerd, wordt in profetie doorgegeven. In de tijd waarin we nu leven, ja, is daarover geprofeteerd. Nou ja, we weten, er wordt niet echt expliciet over geprofeteerd wat in deze tijd gebeurt, de opkomst van Napoleon, Hitler en de hele Rembrandt. God heeft daar niet over geprofeteerd. En als we daarvan zeggen, ja, God doet God goed en kwaad, dit is allemaal onderdeel van zijn plan. Ja, maar dan heeft hij het niet geprofeteerd. En wat in Openbaring gebeurt, dat is wel geprofeteerd. Dat is wel bekendgemaakt aan de dienstknechten. Dan zie je ook dat je goed en kwaad door God uitgevoerd ziet worden. En dat hij dat ook daadwerkelijk doet, maar dan is dat wel van tevoren bekendgemaakt. Zoals het ook met het volk Israël, die ballingschap werd aangekondigd. En ook hun verlossing. Voorzeker de Heere doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. Nou, dan wil ik de mensen die in deze tijd zeggen, God is verantwoordelijk voor alle goed en kwaad vragen. Waar zie je dat terug in de Bijbel? Waar zie je dit geprofeteerd? Nou, zeker een belangrijk gegeven. Nou, vers 8 is dan ook wel weer aardig. En dat sluit dan aan bij het brullen van de engel, die brilde als een leeuw. In Openbaring 10 zie je hier ook terug. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet bevreesd zijn? De Heere heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? Nou, dat is wat je ziet. Als God echt zich daadwerkelijk met het aardse gebeuren gaat bemoeien, en dat doet hij in deze tijd niet, dan profeteert hij erover. Dan wordt dat van tevoren verkondigd aan zijn dienstknechten. Belangrijk om te weten. Dus in dit vers maakt dan ook weer een hele hoop duidelijk. Nou, dan gaan we het plaatsen in de context van Openbaring 10. Waarom moet u anders dat boekje eten? He? Nou, God, er gaan een aantal zaken weer gebeuren. God gaat handelend ingrijpen. En er komt oordeel, er komt verlossing. En God wil dat bekendmaken aan zijn dienstknechten. Zodat de gelovigen daarover geïnformeerd kunnen worden. Zodat zij zich daarop voor kunnen bereiden. En zodat zij zich ook op kunnen maken op de verlossing die bij God gaat komen. He? Nou, in dat opzicht moet dus Johannes ter voorbereiding van een nieuwe taak, nieuwe verkondiging, het profeteren over vele volken, naties en koningen. Hè, dat moest trouwens Isaiah en Jeremia ook doen. Moet hij dat boekje opeten. En die profetie over die vele volken, naties, talen en koningen, die vinden we terug in de volgende hoofdstukken van de Openbaring. Dus als u zich afvraagt van ja, wat is die profetie over vele volken, naties, talen en koningen? Nou, die vinden we in het vervolg van de Openbaring. En dan zie je wel dat daar een kentering ontstaat. Namelijk dat er heel erg ingezoomd gaat worden op het Midden-Oosten. Op Israël en ook op datgene wat Babylon wordt genoemd. Nou, dat is wat we hier dan terugzien. En... Ja, laten we dan verder nog tot slot een ander gedeelte nog even naar Jeremia gaan. Jeremia 25. Jeremia 25, bladzijde 1232. Jeremia 1232. Bladzijde 1232 van de Herziene Statenvertaling van Jeremia 25. Daar gaan we het over hebben. Jeremia 25, vers 15 tot 17. Als je het dan hebt over profetie, over volken en over talen. En dan lezen we het volgende. Want zo heeft de Heer, de God van Israël, tegen mij gezegd. Neem deze beker van de wijn van de grimmigheid uit mijn hand. Die term komen we ook in de Openbaring tegen. En geef die te drinken aan al de volken tot wie ik u zend. Nou, dat is eigenlijk ook wat in Openbaring gebeurt. Die term vinden we ook terug. En geef die te drinken aan al de volken tot wie ik u ken, zend. Zodat zij drinken en waggelen. En zich als een waanzinnige gedragen vanwege het zwaard dat ik onder hen zend. Toen nam ik deze beker uit de hand van de Heere en gaf ik die drink aan de volken tot wie de Heere mij gezonden had. Nou, en dan zie je dat het hier ook al begint bij Israël. Dus het oordeel begint bij het huis van God aan Jeruzalem en de steden van Juda. Haar koningen, haar vorsten, om die te maken tot een puinhoop, tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot een vloek. Zoals het heden ten dagen is. En dan gaat het verder en dan worden nog een heel aantal volken genoemd. En dan is het op zich ook nog aardig om tot slot toch naar vers 30 en 32 te gaan van Jeremia 25. U moet tegen hen al deze woorden profeteren, tegen hen zeggen. De Heer zal brullen als een leeuw vanuit de hoogte. Nou, dat brullen van die leeuw hebben we net ook gezien in Openbare 10. Vanuit zijn heilige woning zijn stem laten klinken. Hij zal geweldig brullen tegen zijn woonplaats. Hij zal een vreugderoep als van druiventreders aanheffen tegen alle bewoners van de aarde. Vreselijk gedruis zal komen tot aan het einde der aarde, want de Heere heeft een rechtszaak met de volken. Hij zal een rechtszaak voeren met alle vlees. De goddeloze heeft hij overgegeven aan het zwaard, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere van de legermachten. Zie, onheil gaat uit van volk tot volk, een zware storm opgewekt van de uithoeken van de aarde. Nou, dit is wat verkondigd wordt, dit is wat we ook zien in de Openbaring, orde dat zou komen. Nou goed, we willen met een goed gevoel de pauze in, uiteindelijk weten we dat het goed komt. En daarom sluiten we nog even af met één vers, Openbaring 21 vers 24. Ook met de volken komt het uiteindelijk goed. Ook al weten we dat de vijanden van God vernietigd worden, uiteindelijk komt er goed en zal er vrede komen. En dan lezen we over in Openbaring 21 vers 24. En de naties die zalig worden zullen in haar licht, namelijk van het hemels Jeruzalem, wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer daarin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. En ook in het feit dat er geen nacht is, dat er geen donkerheid is. Ja, daar kun je bij wijze van spreken ook alweer symbolisch in zien. Er zal geen onheil meer zijn. Er zal geen zonde meer zijn. Er zal alleen licht zijn. Er zal alleen heil zijn. God zal daar zelf zijn. God zal daar zelf wonen. En dat is de toekomst die deze wereld wacht. En ook wij mogen weten dat we na dit leven bij God zullen mogen wonen. Tot zover.